Maar ik heb denk ik nu al iets van 10 keer gehad dat iemand naar mij toe kwam. Dat ik gehoord had een bericht gekregen van, hey, dankzij jouw training heb ik iemands leven gered.
Echt waar?
En dat is natuurlijk, ik heb zelfs een keer iemand hand gegeven. Hij zei, ik leef nog dankzij jouw training.
Hoi, mijn naam is Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot het Uiterste. In deze aflevering spreken we met Derek de Vries, voormalig Special Force Medic. En een man die meer dan 16 jaar ervaring heeft opgebouwd in de meest uitdagende en onvoorspelbare omstandigheden die je kunt voorstellen. Hij diende onder andere bij de Luchtmobiele Brigade, bij de Special Forces en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marge C. Na zijn militaire carrière richtte Derek zich op een nieuwe missie. Mensen en organisaties helpen om mentaal en praktisch weerbaarder te worden. Vandaag praten we over zijn jaren in de Special Forces, de lessen uit extreme situaties, mentale kracht, leiderschap, omgaan met angst en hoe gewone mensen zich kunnen voorbereiden op ongewone momenten. Derek, wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Tot laatst tot het uiterste is denk ik alweer een hele tijdje geleden. Maar ik heb een aantal uitzendingen gedaan bij Defensie. En ik denk dat ik de vierde uitzending die ik heb gedaan was naar de provincie Uruzgan in Afghanistan. Mm-hmm. Waar ik als leidinggevende echt heel veel over me heen kreeg, zeg maar. Dat ik daar echt 5 maanden lang tot het uiterste ben gegaan om echt het beste uit mezelf te halen als leidinggevende en echt te zorgen voor mijn team. Mm-hmm. Dus eigenlijk constant 5 maanden lang. Natuurlijk zijn er wat piekmomenten in die 5 maanden geweest. Maar ja. Dat zie ik wel als een van de periodes waar ik in mijn leven echt tot het uiterste ben gegaan op allerlei manieren.
En kan je een specifiek moment noemen in die 5 maanden dat je echt dacht van, ik kan niet meer, ik wil stoppen, ik wil naar huis.
Dat heb ik nooit gehad, eerlijk gezegd. Maar nee? Ik heb wel gehad dat ik echt denk van, hoe komen we hier nog uit? Of dat ik eigenlijk nog niet meer zag waar het einde het licht van de tunnel was.
Ja, echt? Zeggen.
Dat ik echt dacht van, hoe komen we hier nog uit?
En wat voor een situatie was dit?
Een van de eerste keren dat we een vuurgevecht hadden op hele korte afstand. Dus moet je denken, dan zit je in een soort bos. Waar je maar 20 of 30 meter ver kan kijken. Dat noemen ze dan de Green Zone in Afghanistan. Mm-hmm. We wisten al dat er wat zou gaan gebeuren. En op een gegeven moment werd een andere eenheid, bestaande uit Afghaanse militairen, werd zwaar onder vuur genomen. Die liepen eigenlijk in een hinderlaag.
Jullie in de hinderlaag, zeg maar? Of?
Ze liepen ongeveer 300 meter ten noorden van ons, vlakbij ons eigenlijk. En ze liepen in een hinderlaag. En wij moesten hun heel snel gaan ontzetten, want ze konden daar niet meer weg. Dus naarmate we steeds dichterbij kwamen, belanden we uiteindelijk zelf ook in het vuurgevecht. En betekent dat we op een gegeven moment, dat ik werd beschoten vanaf 15 of 20 meter met de Kalashnikov. Nou, dat doet wat met je stressniveau natuurlijk. Ja. En toen dacht ik eventjes van, dit ga ik dus niet overleven. Het schiet allemaal binnen een seconde door je hoofd heen.
Ja.
Maar ook wel, je moet blijven ademen, je moet leiding blijven geven. Mensen kijken tegen je op. Hè. Je bent leidinggevende, dus lead by example was altijd mijn motto. Maar toen heb ik eigenlijk alles gewoon gedaan waar ik voor getraind heb. En gewoon stap voor stap de situatie aanlopen. Mm-hmm. Hoofdstaken van bijzaken proberen te onderscheiden hoe moeilijk dat ook is. En uiteindelijk zijn we er allemaal heel hard uitgekomen. Dat was wel echt zo'n situatie waarvan ik dacht van, als het zo 5 maanden lang doorgaat, dan wordt het nog wat.
Holy moly. Ja. Maar inderdaad, kan jij dan, blijkbaar wel. Hoe kan jij dan nog al je procedures en alles nog doen op zo'n moment?
Ja.
Dat je niet gewoon in de stress raakt en in paniek en je denkt zo, ik ga maar gewoon schieten en hoop op het beste.
Zoals jij inmiddels ook weet, je valt op een gegeven moment terug op waar je op getraind hebt. En zeker in zo'n situatie val je eigenlijk terug op je, noemen ze de reptielenbrein.
Oké. Ja, die heb ik nog niet hoor. Bij mij was het gewoon vol gaan schieten. Ja.
Nou, als je iets heel vaak doet, dan noemen ze muscle memory, dan wordt het een soort automatische handeling. Net als autorijders, het schakelen, hoef je niet meer bij na te denken. Hetzelfde eigenlijk met procedures. Of het nou schieten is, of leiding geven, of praten door je communicatiemiddelen, zeg maar je radio. Ja, het wordt allemaal automatismes. En zelfs onder hele grote druk doe je dat nog steeds, omdat je het heel vaak hebt geoefend en getraind.
Aha.
Dus daar viel ik eigenlijk automatisch op terug, zonder daarbij na te denken. Noemen ze dan een drillmatig handelen.
Oké, zo kan je dat. Maar dan moet je ook inderdaad, en je bent de leidinggevende.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, goed.
Ja, nou mooi.
Nee, ik was natuurlijk ook eerlijk gezegd, wat ik al zei, lead by example. Dus ik probeer altijd kalmte en rust uit te stralen in elke situatie die ik heb meegemaakt. Ik hoop dat het is gelukt. Alleen inwendig was ik natuurlijk helemaal niet kalm en rustig. Ik heb ook zeker echt veel stress ervaren.
Ja.
Maar ik liet dat niet blijken. Dus door gewoon mezelf positief tegen mezelf te praten. Ook wel echt te letten op mijn ademhaling op sommige momenten. Ja, merkte ik gewoon dat ik mijn stressniveau wat naar beneden kon brengen. En daardoor ook weer gewoon helderder kon nadenken.
Ja.
Maar ik wil niet zeggen dat ik nooit daar stress heb gehad. Integendeel, ik heb ook echt af en toe dat ik dacht van
Holy shit,
ja letterlijk.
Oh mijn god. Maar heb je dat op dat moment ook al geleerd van hoe je met stress moet omgaan op zo'n moment? Of?
Nou,
dat is pas iets van de laatste tijd, heb ik een beetje het gevoel.
Ja, zeker. Ik ben het met je eens. Als je kijkt toen, dus we hebben het over 12, 15 jaar geleden. Toen was het gewoon heel veel trainen, heel veel oefenen. En ook onder stress. En ook, maar er was niet heel specifiek veel aandacht voor. Zeker niet voor ademhalingstechnieken.
Nee.
Maar onbewust was ik daar al toch wel een beetje mee bezig. Want ik merkte gewoon, als ik gewoon let op mijn ademhaling. En probeer omgevingsbewustzijn te creëren. Dus om me heen te kijken. Situational awareness te behouden als leidinggevende. Ja, dan had ik gewoon veel meer overzicht. En dan kon ik veel betere beslissingen maken. Dus ik was daar misschien een beetje onbewust bekwaam. Zoals ze het tegenwoordig noemen. Was ik daar al op dat moment mee bezig. En nu terugkijkend of reflecterend op die periode. Merk ik dat ik dat eigenlijk toen al deed. En nu ben ik daar veel meer bewust van natuurlijk.
Maar, ja, precies. Ja. Want hoe oud was je toen eigenlijk?
Toen was ik iets van 26, 27.
Ja. Jij was 18 toen je begon bij Defensie, toch?
Ja, klopt.
Wat was jouw drijfveer om bij Defensie te gaan?
Ja, geen idee. Nee, nou, jawel. Nee, eigenlijk toen terugkijk was ik denk gewoon avontuur. Ik was in de periode opgegroeid met een serie, die heette Tour of Duty. Dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal niet, maar het was een hele populaire serie over Vietnamoorlog. En dat was toen op Veronica. En moest ik verplicht kijken voor mijn zussen. Toen was ik al een beetje mee opgegroeid en het leek me dan heel stoer om te doen. En op een gegeven moment ik heb netjes mijn HAVO afgemaakt. Op een gegeven moment ging ik 17, ging ik dan de selecties doen. En 18 begon ik bij Defensie, maar eigenlijk geen idee waar ik aan begon.
Nee.
Maar het ging vooral om de avontuur en gewoon naar het buitenland uitgezonden worden. En dat leek me gewoon hartstikke mooi.
Ja.
Maar eigenlijk nog helemaal geen idee wat me te wachten stond.
Nee. Nou, welke rang?
Gewoon een soldaat. Gewoon als paks. Ja, soldaten, het laagste van het laagste. Ben ik gewoon begonnen. Mezelf, ja. Wel een beetje mezelf opgeklommen, korporaal. En uiteindelijk de Koninklijke Militaire School gedaan. Dan word je onderofficier, sergeant. Uiteindelijk was ik dan weer wachtmeester later bij een ander onderdeel. Maar
ik weet nu ook exact waar ik het over heb, want hier heb ik net een examen over gedaan.
Oké, precies. Ja, goed, ja.
Nee, maar ging je met als doel van, ik wil gewoon op missie? Of bij welke afdeling wilde je, zeg maar? Wat was je doel?
Nou, ik wilde heel graag toch wel een beetje het zwaarste halen. Ik wilde misschien vroeger, zeker ook bijvoorbeeld bij de commando's of iets, bij een speciale eenheid of zo. Maar denk gewoon stap voor stap. Ik ben nog jong of misschien wil officier worden, want ik had HAVO. In die tijd kon je dan officier worden, naar de academie, militaire academie zou gaan. Maar denk ik, ga eerst maar gewoon ervaring opdoen als soldaat en een keer een uitzending doen en misschien nog een uitzending. En dan vanaf daar gewoon rustig kijken. Ik wist dat ik jong was, dat ik allerlei mogelijkheden nog had. Dus op die manier ben ik daar eigenlijk gewoon gestart bij Defensie. Ja, ingerold, ja.
Maar dan doe je bijvoorbeeld ook een opleiding of een opleidingsselectie bij de luchtmobiel.
Ja, ja.
Maar denk je ook niet dan tijdens een opleiding van zo, dit is echt veel te zwaar?
Ja, dat heb ik daar zeker wat momenten gehad dat ik echt denk van, oké, dit is toch wel pittiger dan ik had verwacht. Maar het grappige is, daarna doe je weer een opleiding of weer een training en weer een opleiding in je militaire carrière. En elke keer wordt het weer wat zwaarder.
Ja?
En elke keer kan je jezelf weer wat verder pushen. En dat is wel heel interessant om te zien. En
welke was de zwaarste?
Nou, op een gegeven moment moest ik ook ook binnen de luchtmobiele brigade, zeg maar, word je onderofficier. En dan moet je een vaktechnische opleiding tot groepscommandant binnen de infanterie van de luchtmobiele brigade. Nou, heel veel termen.
Ja, ik snap, ik volg
in ieder geval,
hoor.
Het heel veel, jij weet het inmiddels. Maar het is heel veel te voet op. Hè? Dus heel veel het rugzak lopen. Dat komt eigenlijk op neer. Ja. Heel veel te voet doen. Heel veel lange marsen lopen. Maar dan ook s'nachts onder de regen je bevel schrijven. Hè? Dus je zit je briefing aan het team. Dan moet je dan constant voorbereiden. En het ging echt maar door en door en door en door. En echt wekenlang en maandenlang. Ja, dat was op een gegeven moment wel, denk ik. En dat was gewoon echt een hele pittige opleiding. Maar dat heeft me wel echt wel gevormd. En daar heb ik vandaag de dag nog steeds profijt van. Bijvoorbeeld in het brieven van teams of het geven van een lezing of didactische, het geven van een training.
Ja.
Allemaal dat soort zaken heb ik daar echt wel de basis gelegd.
Zo, inderdaad, maar, dat is ook zo. Jij zal niet inderdaad als je een briefing moet geven, geen randzaken erbij vermelden. Of jij komt denk ik wel heel erg to the point. En,
zeker concreet en afhankelijk van hoeveel tijd ik heb. Maar ik kan dat best wel goed, omdat ik daar dat heb gewoon geleerd en ook in de praktijk heb toegepast.
Ja.
Dus daar ben ik eigenlijk dan Defensie in die zin wel weer dankbaar voor. Dat ik heel veel dat soort trainingen en opleidingen heb kunnen doen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Maar ja, toch, als je dan maanden, weken bezig bent, heb je dan niet een keer een moment gehad dat je dacht van nou, ik kap en het is echt heel te zwaar. Ik doe weer lekker een stap terug. En,
ja, zeker. Maar uiteindelijk maak je het toch weer af. Je hield het toch
maar
uiteindelijk,
dus, zeg maar ja, gewoon. Maar dat, ja, ik vind dat niet normaal. Ja, nou ja, ik vind het supergoed.
Ik snap wat je bedoelt. Ja, nee, het is zeker momenten gehad dat ik denk van echt, zit je weer. Vooral de momenten van dat het 3:30 s'nachts is in een regenachtig bos. Dus alles nat is.
Hoe zit je
denkt
door?
Van, waarom ben ik hier? Wat doe ik hier?
Ja.
waarom, weet je wel?
Maar hoe kan je dan doorzetten? Wat denk jij dan? Ja, wat doe je?
Dat is ook weer, dus tegenwoordig allemaal natuurlijk positieve self-talk en dat soort dingen. Maar dat deed ik eigenlijk toen wel. Van, nee, hey Derek, je hebt hiervoor gekozen. Zei ik letterlijk tegen mezelf. Van ja, gewoon nu doorzetten. Het is nu ook afmaken, weet je wel.
Ja.
Afmaken waar je aan begint. Ongeacht wat je ermee gaat doen. Maar het is wel zoals ik, mijn karakter of mindset toen ook was. En nogmaals, toen was ik daar niet zo bewust van, maar het was wel de insteek. En eigenlijk die iedereen wel had hoor, in die opleiding. Iedereen heeft momenten gehad dat die dacht van, ik stop er gewoon mee. Ik ga gewoon wel weer terug naar mijn eigen eenheid en daar gewoon mijn ding doen. Maar uiteindelijk heeft bijna iedereen het wel afgemaakt. Zeker ook veel mensen uitgevallen. Maar veel mensen hebben het ook gewoon afgemaakt met ook die gedachte en die mindset van we gaan er gewoon voor en niet die gelijk die handdoek in de ring gooien.
Vind ik wel knap dat je dat op zo'n moment kan bedenken, want juist op die zware momenten neemt dat stemmetje het meestal de overhand van je kan dit niet of het is niet leuk of stop lekker.
Nou ja, zeker. Alleen, ik heb wel daar echt geleerd, echt als je positief tegen jezelf kan praten, je weet inmiddels ook, hè, van je hebt ook genoeg fysieke uitdagingen gehad. Als je dat stemmetje krijgt in je hoofd van je kan niet meer, dan zit je op 30-40%. Ja. Dat is denk ik wel inmiddels bekend iets. En als je daar bewust van bent, dan weet je, je kan nog twee keer zo lang doorgaan eigenlijk dan dat ik nu denk.
Ja, maar toch, op zo'n moment kan je ook wel denken van, nou, dit zeker. Is niet meer mijn 40%, ik zit op 100, het is klaar.
Ja, ik weet het, ik weet er alles van, maar iedereen heeft het wel in zich, dat stemmetje en dat vuur.
Ja.
Dat weet ik zeker.
Ja.
Je moet het alleen vinden.
Ja, klopt.
Ja.
En wat vond je de leukste functie binnen Defensie?
Ja, heel veel verschillende functies gedaan, maar toch uiteindelijk wel bij die speciale eenheid van de marechaussee, die noemen ze dan de BSB, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Heel ander werk dat ik bij de Luchtmobiele Brigade heb gedaan, veel meer, minder groen, zeg maar. Dit was heel veel optreden in Burger.
En wat houdt het precies in voor de mensen die de BSB niet kennen? Nee,
ik kan me zo voorstellen.
In Jip en Janneke taal even vertellen wat het is, wat het inhoudt.
Ja, de BSB is een speciale eenheid van de marechaussee die heel veel onder de radar opereert. Dus het heeft een eigen observatieteam in Nederland, een eigen arrestatieteam. Maar ook een afdeling 1, dat noemen ze de afdeling bijzondere opdrachten. Nou, dat klinkt dan ook heel bijzonder.
Is het ook?
Ja, is het ook wel. Maar dan doe je bijvoorbeeld ook persoonsveiliging van in hoogrisicogebieden. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse ambassadeur in Bagdad. Of de Nederlandse ambassadeur toen nog in Kabul. Of die minister van ontwikkelingssamenwerking die gaat op bezoek naar een Syrisch vluchtelingenkamp in Libanon met de grens met Syrië. Nou, die moet dan beveiligd worden, wordt gezien als een hoogrisicogebied. En dat doe je dan heel zelfstandig met een klein team in Burger, zo looprol van mogelijk. Maar je zorgt wel voor de beveiliging voor in dit geval een minister of een ambassadeur.
Heel
kan vet. Ook iemand zijn van de inlichtingendienst of iets dergelijks. Je werkt heel veel samen met de ambassades daar. Dus ja, ik vond dat hartstikke mooi werk. Heel anders dan het groene werk wat we kennen van Defensie.
Inderdaad.
Ja.
Maar ook wel heel eng lijkt. Maar als je dan in een Bagdad loopt en je weet gewoon, er kan nu gewoon op ons worden geschoten.
Ja.
Of nou ja, ja. Ja,
ja zeker dat kan. Maar
ben je dan niet heel erg zenuwachtig ook?
Nee, sterker nog, ik ging heel veel op en af. Dus heel veel 2 maanden Bagdad, dan weer terug een tijdje, dan weer 2 maanden Bagdad.
Okay.
Je vliegt gewoon in een civiele maatschappij.
Echt waar?
Ja.
Omdat je gewoon niet mag opvallen?
Nou ja, ook dat, maar ook dat is gewoon de makkelijkste manier van reizen.
Is er niet een defensievliegtuig wat jullie
Nee, want in de tijd dat wij daar waren in Irak was heel weinig ondersteuning van de defensie. Je viel eigenlijk onder de ministerie van Buitenlandse Zaken.
Oké.
Het voelde eigenlijk alsof je gewoon naar je werk ging. En ze voelde het op een gegeven moment ook in Bagdad. En dat is misschien niet altijd goed, maar het was echt wel routinematig. En gewoon heel ontspannen. Nee, en sta je midden in Bagdad.
Mm-hmm.
En terwijl wel, en zeker in die tijd was ISIS heel actief.
Mm.
Dus elke dag wel aanslagen, executies, hier en daar, ontvoeringen.
Och.
Maar dan toch, op een rare manier went dat.
Raar, hoor,
en is het ook gewoon mooi werk. Ja.
Ja, dat wel, maar dat het went ook. Dat vind ik zo bijzonder.
Ja, het is bijzonder, maar alles went. Ja, dat heb ik ook wel gezien met mensen in conflictgebieden of in andere gebieden, dat alles went tot een bepaalde hoogte. Maar, ja.
Is er tijdens jouw carrière bij de BSB iets heftigs gebeurd? Als in dat er werd beschoten of...
Ja.
Ja?
Ja, zeker. Niet bij mij direct, maar wel bij collega's die in dit geval in Afghanistan met een gepanzerde Mercedes-Benz in een hinderlaag liepen. En echt, geloof ik, hun auto's iets van 30, 40 keer geraakt.
Oh god.
Met kogels, maar gelukkig allemaal heel uitgekomen.
Oké. Gelukkig.
Maar heel veel hypothetische situaties gehad. Ik zat bijvoorbeeld een keer in een hotel in Bagdad, in de lobby, met iemand die ik moest beveiligen. Nou, op een gegeven moment ging ik weer terug. En dan de volgende dag was dat op de ambassade op een gegeven moment een hele harde dreun. En het stof kwam van het dak af. En ik denk, er is hier een explosie in de straat geweest.
Ja.
Zo voelde het. Was dus aan de overkant van de rivier, van de Tigris. Was daar een autobom naar binnen gereden. Precies in de lobby waar ik de volgende dag met die persoon zat.
Nee.
Allemaal weer. Dat je denkt van als het een dag later was geweest.
Ja.
Had ik hier niet meer gezeten.
Nee. Dus
dat soort situaties van heel veel, bij heel veel plaatsvonden.
Gadverdamme. Ja. Heb je daar nooit mentaal last van gehad eigenlijk?
Nee, ik eigenlijk niet.
Nee?
Hoi.
Je hebt natuurlijk, denk ik, ook meerdere situaties gehad. Dat je gewoon, met het leiderschap heb je situaties gehad dat je dus bijna dood was. Heb je meerdere van dit soort situaties meegemaakt in de 16 jaar?
Ja, nee, zeker.
Ja?
Ja, niet om, maar dat komt wel regelmatig voor. Of dat ik voelde dat ik denk, dit is nu klaar.
Heb je dit vaker dus gedacht van, het is nu is het waarschijnlijk gewoon klaar?
Nou, heel kort soms, zeker, ja.
Oh mijn god.
Ja, of dat ik iets zag gebeuren, denk die mensen zijn allemaal dood. Een explosie of zo.
Mm-hmm.
Maar toch bleef ik wel best wel rustig. Maar ik denk, nou, ik heb nu net drie collega's om zien komen in een explosie. Bijvoorbeeld zo'n bermbom die ontplofte. Ja, en dat gebeurde dan niet. Want ze, ja, op een of andere rare wijze, helemaal zwart geblakerd. Maar hadden ze dat dan overleefd?
Zo.
Maar ja, maar ook wel collega's gehad indirect die ik dan kende die helaas overleden zijn. Mm-hmm. Dus dat, ja, dat maakt natuurlijk altijd wel impact. Maar...
dat het ook echt veel is gebeurd. Ik heb altijd in mijn hoofd van, nou ja, als je echt op missie gaat, vaak gebeurt er misschien niet veel. Het is veel ook misschien zeg ik nu iets heel doms hoor, maar het is
nee,
vaak
is
ook het ondersteunen
dom.
Van de soldaten daar zo. En het hoe noem je dit? Het in,
ja.
Kennis delen en opleiden van soldaten.
Ja.
En ook wel beveiligen en zo. Maar ik had altijd het gevoel dat het misschien dat je een paar keer in je carrière iets meemaakt.
Ja.
Maar je hebt echt wel veel meegemaakt.
Ja, nou ja, het hangt een beetje af
maar
welke missie.
Maar zeg je nu wat doms of niet?
Nee, helemaal niet. Want ik snap helemaal, denk veel mensen denken dat misschien. Maar zeker die tijd Uruzgan bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat was een tijd waarbij in die 5 maanden lang bijna elke dag wel iets gebeurde in dat gebied. Dus ja, dat is gewoon als je daarbij was, zeker als je dus heel veel buiten de poort noemen ze dat, dus niet zozeer op die binnen die grote baas, maar met name daarbuiten veel opereerde in dit geval. Ja, dan is het de kans 100% dat je een keer iets meemaakt, bij wijze van spreken.
Oh,
ja.
Mijn god. Ja. Maar en heb je mentaal daar dus geen last van
gehad? Ik niet. Nee. Ik heb wel gehad toen ik terugkwam van deze specifieke uitzending dat ik op straat liep. Dat was denk ik een week nadat ik terug was. En toen was het december, dus veel vuurwerk.
Oh, ja.
En dat ik een keer met een collega op straat liep en eens ging er een vuurpijl af. En zonder na te denken zat ik dus onder een auto, letterlijk op straat. Ja. Met allemaal tussen de mensen.
Ja, tuurlijk.
Dus ik keek mijn collega aan, ik begon heel hard te lachen. Ik denk, ik hoop echt dat niemand dit gezien heeft. Dat je... Maar dat appt dan op een gegeven moment langzaam wel weer weg.
Ja, wel?
Maar er zit nog zo in je systeem.
Tuurlijk, ja.
Dus,
holy moly.
Maar dat is gelukkig helemaal weggegaan. Ik heb geen PTSS, hè, zoals sommige collega's helaas wel hebben.
Ja.
Dat heb ik niet, nee.
Maar heb je therapie dan gehad? Of?
Nee, helemaal niet. Nee, hoor.
Hè?
Nee.
Hoe dan?
Ja, ik heb geen last. Ik heb geen belemmeringen in mijn dagelijkse doen en laten.
Gelukkig.
Hier, ja. Nee, precies. Dus alleen maar herinneringen. Maar niet per se dat ik nare gedachten heb of dingen ervaar of zo. Dat heb ik niet. Nee.
Oh, wauw. Wat fijn.
Ja, zeker fijn. Ja, mag ik me echt wel gelukkig prijzen.
Dus als je nou één van al die dingen meemaakt, dan... Ja, menig mensen heeft er gewoon een trauma, denk ik, van levenslang...
Ja. Dat zou zeker kunnen, ja. En het hangt natuurlijk van zoveel factoren af. Ik heb dat, ik weet niet.
Nee, ja, gelukkig.
Ja.
Jeetje, Mina. En als je terugdenkt aan deze tijd, mis je het wel eens?
Ja, misschien wel. Kijk, bijvoorbeeld bij de BSB doe je wat je ook heel veel doet, is een operatie in Nederland. Dus ondersteuning bij bepaalde opdrachten.
En wat voor opdrachten, waar kan ik dan aan denken?
Nou, dat kan dus bijvoorbeeld persoonsveiliging zijn van iemand die wordt bedreigd. Maar dan heb ik het niet over een, kan ook politici zijn, maar ook iemand die bijvoorbeeld vanuit het buitenland... hier is met een bepaald doel, nou ja, een beetje wazig allemaal, maar dat zijn vaak de klussen die onder embargo liggen, zeg maar, dus geheim zijn.
Mm-hmm.
Maar dus er liggen best wel veel dreigingen op, of ja, andere bijzondere opdrachten. En dan moet je veel rijden met blauwe lampen en je kent de auto's wel, en ik wil sneller.
En dan keihard.
Dat mis ik dus.
Ja.
Heel hard rijden met zwaaien.
Hoe hard
rijden.
Rij je dan?
Ja, dat hangt een beetje vanaf, maar rond snelweg wel in ieder geval 200.
Oké.
Je kan ook niet te hard rijden, want een gepanzerde auto die heeft een hele lange remweg.
Oh, is het natuurlijk hartstikke zwaar.
Ja, heel zwaar, maar...
Zijn dat zeg maar die Audi's met zwaaien? Is dat van de BSB?
Nou ja, dat kan van alles zijn hoor. Je hebt natuurlijk arrestatieteam DSI noemen ze dat.
Oh ja, oh ja.
Bot van justitie is weer een... BSB kan het ook zijn. Mm-hmm. Kan weer een eenheid van de politie zijn. Dus je weet nooit precies hoe of
weet
wat.
Je nooit, okay.
Nee.
Ik zie ze namelijk wel eens rijden. En ik, wat zit erin? Wat
is dat? Dat is altijd een beetje sketchy zo.
Ik kan er nergens opvinden op internet wat er aan de hand is.
Nee, ja, dat ga je niet vinden. Nee.
Jammer.
Maar dat soort dingen mis ik. Waar ook niet echt mis hoor. Maar dat lijkt me wel eens een keer leuk om te doen. Weet je. Ja, precies, dat is het.
Jij mag nu niet meer op de A4.
Nee, ik moet me gewoon... nee hoor. Nee. Gewoon netjes de verkeersregels houden.
En als je dan langs de kant wordt gezet, zeg je dan niet van joh... Ik zat bij de BSB, ik kan echt supergoed rijden.
Heel eerlijk? Ik heb het wel eens gedaan, ja.
Ja, toch? Ja, hoeveel rijbewijs heb je wel een soort, ja.
Ja, ik heb namelijk ook wel wat werk gedaan in Nederland. Observatiewerk.
Mm-hmm.
Toen moest ik inderdaad ook een keer snel rijden. Tenminste, dat vond ik nodig.
Oh.
En toen werd ik langs de kant gezet in Amsterdam. En toen zei ik, stelde ik me netjes voor. Ik zeg, nou ja, ik snap het helemaal. Ik ben helemaal fout, maar...
Ik ben bezig met een...
Met een opdracht. En ik ben bij de BSB gezeten en op rijbewijs. Oh nee, is goed, joh.
Rij maar door.
Ja, rij maar door. Ja.
Dan ga ik volgende keer ook zeggen.
Ik kan het proberen. Ja, gewoon doen. Ja, precies. Ja.
Ik heb een defensiepas.
Nee. Ja, je kan je laten zien. Ja. Nee, zomaar even legitimeren. Ja, precies.
Oh,
ja.
Maar heb je dan nooit ook een auto-ongeluk gehad? Omdat je natuurlijk zo hard moet rijden.
Nee, nee. Nee, ik krijg zulke goede rijopleidingen en trainingen.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Ja,
nee.
Nee, logisch. Ja. Maar wat leer je dan eigenlijk anders dan met mijn rijbewijs? Wat ik
heel veel anticiperen. Dus veel vooruitkijken. Maar ook gewoon je snelheid aanpassen aan het overige publiek op de weg. Je mag ook nooit gevaar veroorzaken voor andere weggebruikers. Dat blijft sowieso overeind staan. Dus je mag niet zomaar mensen afsnijden en zo. Dat mag gewoon niet.
Oh ja, ja.
Toen was een bepaalde artikel binnen de wet. Maar je leert gewoon heel snel en vlot rijden. Maar ook veilig met name. Te allen tijden.
Ja,
dat blijft vooruit bovenaan staan.
Ja.
Ja.
Ja, wel vet hoor. Heb je dan ook een speciaal rijbewijs? Of ben je gewoon opgeleid?
Nee, jij krijgt gewoon een papier, een aantekening in je dossier. Van je hebt die opleiding gevolgd en dat zit.
Oh, niet nog een leuk extra pasje of zo? Nee. Waarmee je kan flexen?
Nee, helaas. Nee. Nee.
Jammer.
Was wel leuk geweest, maar anders had ik hem meegenomen als item. Maar,
ja,
nee.
Inderdaad. Nee. Nee. Oh, wat leuk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dit soort dingen inderdaad wel mist. Maar ook als je denkt aan bijvoorbeeld je tijden bij de luchtmobiele brigade. Heb je daar nog momenten waarvan je denkt, ja, dit was echt leuk of dit mis ik? Of
nou ja, het is natuurlijk ook de kameraadschap en het geinen. Maar ook wel inderdaad echt gewoon samenwerken in een team. Heel sterk verbonden met elkaar en echt moeilijke opdrachten doen. Ja, dat zal je buiten Defensie niet zo heel snel tegenkomen.
Nee.
Ik mis het niet echt, maar ik kijk wel altijd met plezier op terug. Over het algemeen, niet altijd. Maar echt missen, nee, dat niet. Nee,
oké.
Nee, ik heb wel dat echt doorgeknipt hoor, die met Defensie.
Wel, ja. Want hoe lang ben je nu gestopt?
Nou, toch ook bijna 6 jaar of iets meer dan 6 jaar.
Oké. Okay.
Ja.
Ah, ik vind het best wel kort geleden.
Ja.
Nou ja. Maar jij bent ook hele goede vrienden met Dai.
Ja.
Besties.
Nou ja, besties, maar we kennen elkaar heel goed.
Hoe kennen jullie elkaar?
Nou, we hebben samen de Special Forces Medic opleiding gedaan. Dus Dai was toen net begonnen bij het Korps Commandotroep. We komen allebei vanuit de luchtmobiele brigade. En ik zat toen nog bij de luchtmobiele brigade, maar weer bij een ander onderdeel, de Pathfinder Peloton noemen ze dat.
Zo wat?
Pathfinder Peloton.
Oké.
Okay. Verkenningspeloton.
Oké. Okay.
En ik deed toen ook die opleiding. En daar kwam vanuit de KCT, dus de Korps Commandotroepen, kwam hij daar ook in die opleiding.
Oh, dat is dezelfde opleiding voor. Oké.
Okay. Ja. En we zaten in een heel klein clubje en dan werk je eigenlijk samen heel intensief 3 maanden lang. Dus een opleiding duurt 3 maanden. We hebben eigenlijk sindsdien altijd contact gehouden. Hij woonde toen ook al in Amsterdam of omgeving Amsterdam. Ik ging later ook naar Amsterdam, dus was het ook gewoon heel snel elkaar kunnen opzoeken. We hebben eigenlijk altijd contact gehouden en dat is alweer iets van 15 jaar geleden.
Wat
dus,
leuk.
Ja.
En nu samen een boek geschreven.
Ja.
Schokbestendig.
Juist, inderdaad. Ja.
En theatershows.
Theater, ja. Bizar, maar inderdaad.
Even een hele andere wereld. We zijn ineens in het groene en ineens daar op het theater.
Ja, klopt. Maar wel ook superleuk om te doen.
Ja?
Dus, als je het hebt over uit je comfortzone gaan.
Nou.
Kijk, dat boek was 1 ding, maar dan in het theater staan, had me dat een paar jaar geleden gezegd, en ik had je echt helemaal uitgelachen. Ik had mezelf niet in het theater zien staan.
Nee,
heb ik altijd een beetje van een soort Shakespeare-achtige, weet je wel. Maar
kijk het waar je vandaan komt, theater. En,
ja. Maar nee, superleuk om te doen. Het is natuurlijk een college tour, hè. Het is ook een het is ook gewoon een heel confronterend, inspirerend, hoop ik, theatercollege wat we geven.
Waar gaat het over?
Nou, het gaat over deze tijd, hè. Dus het voorbereiden op noodsituaties, maar ook een stukje mentale kracht komt erbij kijken. Hoe gaan we om met onzekerheid en alles wat er speelt in de wereld? Vanuit onze perspectief kan je op verschillende manieren voorbereiden op zo'n noodsituatie. Dus mentaal, fysiek en praktisch.
Ja.
En het komt eigenlijk allemaal terug in dat in het theatercollege. Maar het gaat ook over veerkracht. Want we doen het namelijk met z'n drieën. Mm-hmm. Met Robin Imtoren. Hij heeft dus wel helaas PTSS overgehouden aan zijn tijd bij Defensie. Hij is nu gelukkig weer daarvan herstellende.
Mm-hmm.
Maar hij vertelde ook over veerkracht, hè? Dus weer terugveren na zo'n impactvolle gebeurtenis.
Ja.
Hoe was dat voor hem? Hoe heeft hij dat ervaren? En dat komt ook terug in dat theatercollege. Het gaat over weerbaarheid, maar ook over veerkracht.
Interessant.
Ja.
En wat is een beetje de feedback tot nu toe?
Ja, nee, super positief.
Ja?
We hebben nu 4 shows gehad, we moeten nog 22. Maar het is echt de energie ook. Je voel je gewoon in de zaal. En aflopen ga ik altijd even naar de hal en probeer ik even een praatje te maken met mensen.
Oh, wat leuk.
En natuurlijk het boek, als mensen het boek gesigneerd willen hebben. Maar ik krijg heel veel positieve feedback. Dus dat voelt echt bijzonder.
Ik vind het echt goed dat jullie dit doen, inderdaad. Want dit is ook gewoon nodig.
En ja, ik denk het ook. Ja, zeker.
Ja, ik vind het echt heel mooi.
Iedereen die het wil, in ieder geval, die het wil horen. Maar ook zoiets heeft van, er komt zoveel op me af. Een noodpakket moeten hebben en noodplan en dit en dat. Maar het soms te veel, het overweldigend. Maar ga dan een keer naar dat theater.
Ja.
En laat je gewoon inspireren en dan zul je zien dat het allemaal niet heel super moeilijk is. En je moet gewoon ergens beginnen.
Ja,
weet je wel?
Dat je ergens begint, dat vind ik ook wel heel mooi. Want ik merk het nu ook bij mijn opleiding tot militair.
Ja.
Krijg je inderdaad wel mee van, er is wel gewoon shit gaande. Zeg. Ja, het is echt dichtbij en het is gewoon, je kan er niet van uitgaan dat er niks gaat gebeuren.
Nee,
zeg
klopt.
Maar.
Ja.
En ik heb dat eigenlijk pas sinds dat ik die opleiding doe, heb ik pas echt besef van, het is wel echt.
Ja.
Ik dacht daarvoor altijd van, het zal wel, of niet in Nederland, of dat kan niet. Maar Ik ben er wel bewust van dat het dus wel ook in Nederland kan gebeuren.
Ja, goed dat je dat hebt. Dat bewustzijn in ieder geval hebt ontwikkeld.
Ja.
Ja, dat is goed om te horen.
Ja, dus ik vind het echt goed dat jullie hier ook echt mee bezig zijn. Om de mensen inderdaad hier echt kennis over te geven. En gewoon echt goed voor te bereiden. Ik heb nu net in module 2 bij mijn opleiding tot militair heb ik ZHKH gehad.
Oh ja.
Jij kent dat natuurlijk.
Ik ken dat zeker, ja.
Zelfhulp, kameradenhulp. Ja. Dat is van gehoord. Ja. Medic geweest. Jij bent natuurlijk medic geweest. Is dat gewoon medic, dat is het woord? Of, vertel wat.
Ja, er zijn verschillende levels, zeg maar, van
ik dacht het al.
Medische neventaken noemen ze dat binnen Defensie.
Mm-hmm.
Dus je hebt bijvoorbeeld, je hebt artsen, je hebt verpleegkundigen, die hebben hoofdtaak medisch. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Special Forces Medic, of de gewonde verzorger, of de gewonde helper.
Dat is allemaal niet hetzelfde.
Nee, dan ben je naast je normale functie. Dus iemand kan bijvoorbeeld chauffeur zijn op een auto, maar ook gewonde helper. Die krijgt dan 3 weken opleiding. Die weet net even wat meer van zeg maar, militaire EBO.
Ja, ja, ja.
En als medic ben je meer voor de speciale eenheden. Dus ben je meer achter vijandelijke linies of dichter tegenaan. Heb je meerdere middelen en moet je langer voor iemand zorgen, voordat iemand geëvacueerd kan worden. Dus moet je ook dus meer kennis en vaardigheden in huis hebben.
Dus die opleiding duurt ook langer?
Ja. Ja.
En dat ben jij geweest?
Ja.
En zijn er in die tijd... Heb jij een keer echt het verschil gemaakt van iemand dus op het gebied van leven of dood?
Binnen Defensie niet echt. Buiten Defensie wel.
Oh,
ja.
Wat dan?
We hebben veel ook ambulance stages gedaan. Spoedeisende hulp stages. En ook wel een keer echt wel levensbedreigende situaties meegemaakt. Dat iemand echt wel direct moest worden geholpen. Denk bijvoorbeeld aan reanimatie.
Oh ja, ja, ja.
Dus iemand moest dan gereanimeerd worden. Iemand had een keer een hele ernstige bloeding, die moest direct worden gestopt. Dus in die hoedanigheid heb ik dan wel, denk ik, echt levens gered.
Ja.
Maar wat interessanter was, als ik kijk na Defensie, heb ik ook heel veel trainingen gegeven aan mensen die, die ook wat medische training wilden hebben. En dan niet zozeer het standaard EBO van, met alle respect, maar de knoop van die Mitella moet niet links, maar rechts zitten, weet je wel. Beetje dat soort, daar kan ik dus niet zo goed tegen. Maar
ledematen.
Wat meer serieuze, ja, precies. Wat meer serieuze verwondingen.
Ja.
Maar ik heb denk ik nu al, iets van 10 keer gehad dat iemand naar mij toe kwam. Dat ik gehoord had, een berichtje kreeg van... dankzij jouw training heb ik iemands leven gered.
Echt waar?
En dat is natuurlijk... ik heb zelfs een keer iemand hand gegeven. Hij zei, ik leef nog dankzij jouw training.
Nee!
Ja,
holy
shit. Ja, dat is natuurlijk supermooi. Iets meer waardevol. Dus dat heb ik dan ook weer te danken aan de opleiding training die ik heb gehad bij Defensie.
Jeetje,
ik heb daar niet
goed.
Zozeer als medic heel veel medisch in Afghanistan moeten handelen. Want ik was vaak leidinggevende. Dus dan is het vaak iemand anders die... medisch moet handelen.
Mm-hmm.
Maar ik heb er wel heel veel aan gehad in die hoedanigheid. Ja.
Dus indirect eigenlijk heel veel levens.
Ja.
In
ieder geval een aantal.
Een
weet
aantal
je wel.
Sowieso, waarvoor je het
vader
weet.
Of een broer of meestal mannen. Maar die nog leven, ja.
Oh,
ja,
wat partner. Gaaf.
Ja.
Wat gaaf. Ja. Maar heb je wel een keer op uitzending een been moeten... met een tourniquet moeten
afknellen? Ik niet. Nee, alleen maar anderen wel. Ja,
waar of iets anders. Bij heb was, je iets heftigs meegemaakt in de...
Ik heb er alles meegemaakt.
Ja, dat is zo, ja.
Nee, bijvoorbeeld dat iemand inderdaad zijn been kwijt was, waar ik, zou maar zeggen, vlakbij stond. Alleen ik was dan leidinggevend en dan bezig met andere coördinerende zaken. Maar iemand moest dan inderdaad wel direct een tourniquet aanleggen. Bij een Afghaanse militair in dit geval.
Oeh.
Maar wij waren er meer bezig met, hoe komen we hier zo meteen uit? Weet je wel, stap, want er lagen overal van die bermbommen ingegraven voor ons, te voet. Dus elke stap kan je laatste zijn. Dus ik was weer bezig met andere dingen, weet je, om te kijken hoe je eruit zouden komen.
Maar hoe kom je eruit? Want je weet gewoon niet waar je moet staan dan.
Nee, ja, dat is ook het is nooit 100% garantie. Je hebt wel van die mijndetectoren, noemen ze genisten. Mensen die bij de genie werken. Maar dat zijn waren toch vaak plastic explosieven. Die waren niet goed detecteerbaar met zo'n metaaldetector.
Oh my god.
En je kan ook niet bij elk piepje kan je ook gaan graven. Je moet op een gegeven moment toch wel meters gaan maken. Dus ja, dat was altijd een beetje een gok.
En met hoeveel man ben je dan op zo'n moment?
Ja, dat verschilt heel erg. Soms te voet 15 tot 20. En heb je bij de voertuigen, dus bij de auto's, staan dan ook nog eens een keer 20 tot 30 mensen. Maar die staan dan meer op de voertuigen met de boordwapens, zoals het heet. Een soort overwordspositie. Die kijken dan op ons.
Oh, ja.
Die kunnen ons eventueel ondersteunen met zicht en ook vuur, dus vanuit wapens. Maar echt te voet in zo'n green zone was het een beetje 15, 20 mensen ongeveer meestal.
Oh my god.
Ja.
Moet je dan niet, dat zou ik hebben hoor, dat ik gewoon in huilen uitbarst.
Kan je dus niet doen als leidinggever.
Nee. Heb je wel eens gehuild eigenlijk?
Heb ik wel eens gehuild? Ik heb sowieso wel eens gehuild, maar op uitzending niet echt. Ik moet zeggen, ik heb wel 1 keer gebeld met mijn moeder of mijn vader. Het was iets heftigs gebeurd, dan kreeg ik een brok op mijn keel. Maar dan word je gewoon een beetje emotioneel natuurlijk van even weer met je voeten op aarde. Stond ik bovenop een gepanzerd voertuig met een satelliettelefoon die heel slecht deed.
Oh.
En was eventjes zo'n moment van,
Oh.
Dan, was een heftige dag ook die dag geweest. Dus, nou ja, niet echt huilen hoor, dat heb ik niet
gehad. Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar zo erg in de aanmode staat en je staat zo in een focus. Ja. En jij dan extra als leiding geven, dat je misschien niet eens tijd hebt of het lukt gewoon niet eens om te huilen, kan ja, denk ik.
Nou ja, het had zeker gekund, maar er was ook niet echt directe aanleiding voor. Kijk, ik weet bijvoorbeeld...
Nou ja, met dingen wat je hebt meegemaakt, ik zou alleen maar aan het huilen zijn.
Nee, ik snap wat je bedoelt, alleen een ander peloton bijvoorbeeld, we had wel iemand echt verloren. En dan kwam er dan later bij. Ja, dan zie je echt gewoon, natuurlijk zie je een hoop emotie en natuurlijk helemaal terecht. Wij hebben dat nooit zo heel sterk gehad, omdat er niet echt direct iemand in ons peloton was overleden.
Nee.
Maar, ja. Maar wel gezien en meegemaakt en gevoeld. En ja, dat was natuurlijk wel, dat komt wel binnen. Ja,
echt. Ja. En het is zoveel respect gewoon voor dit. Wat is jouw grootste misvatting als het gaat om mentale weerbaarheid?
Dat is een hele goede vraag. Grootste misvatting? Denk ik dat mensen denken dat zij niet mentaal krachtiger of weerbaarder kunnen worden. Dat het alleen iets weggelegd is voor mensen zoals, nou ja, die misschien een militair verleden hebben.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat iedereen, wat ik al eerder zei, dat vlammetje in zich heeft om die knop om te kunnen zetten op momenten, of het nou mentaal, fysiek of een andere situatie is. Ja, om te kunnen schakelen, weet je. Mentaal ook positief tegen jezelf te kunnen zijn en veel meer te kunnen pushen dan je eigenlijk denkt.
Ja.
Iedereen heeft dat in zich. En ik denk dat de misvatting is vaak, ja, jij makkelijk praten, want jij hebt die opleiding en training en ervaring. Alleen ik denk, ik weet zeker dat iedereen dat in zich heeft. En is dit vaak een misvatting, hè? Van special force, speciale eenheden die weten hoe het werkt. Dat is enerzijds een misvatting. En aan de andere kant denk ik, we hadden het over emoties, dat die mensen geen emoties hebben of zo. Nou, ja, iedereen is op de eerste plaats natuurlijk mens.
Ja.
Ook al zit je bij een speciale eenheid of special forces of heb je van alles gedaan en meegemaakt. Ja, je bent ook op de eerste plaats mens. En ja, mensen hebben ook emoties, weet je wel. Er moet ook ruimte voor zijn. Het is nu meer dan zeker 10, 15 jaar geleden, hoor. Alleen, dat is ook zo'n misvatting die je vaak hoort. Maar dat heeft niet echt direct met weerbaarheid te maken. Enerzijds ook wel weer, natuurlijk emotionele weerbaarheid.
Mm-hmm.
Maar denk met name dat stukje mentale weerbaarheid, dat het voor mensen niet is weggelegd. Dat denk ik echt dat het een misvatting is. En dat iedereen kan juist mentaal krachtiger worden.
Nou, dat vind ik wel mooi, dat je dit zegt. En jij geeft hier toch ook trainingen over?
Ja, zeker. Dus ik heb mijn bedrijf Wees Voorbereid, geef ik heel veel training op. Nou, hoe kun je nou voorbereiden op een noodsituatie? En dat kan zijn verkeersongeval, maar kan ook zijn een grote ramp of crisis. En hoe ga je er dan mee om? En dan legt er best wel veel aandacht op het praktische en het fysieke, zeker. Maar ook de mentale component, zeg maar, daarvan. Van hoe ga je er om met die stress? Hoe ga je om met die druk? Hoe ga je om met elkaar? Daar komt ook heel veel aandacht voor terug in de trainingen. Ja.
En als je één tip mag meegeven vanuit zo'n training, wat zou je dan zeggen? En als het gaat om mentale weerbaarheid?
Ja, kom in actie. Doe iets. Weet je, er is niet zoiets, als er iets gebeurt, kom in beweging. Je moet voorwaarts blijven gaan. Je moet in beweging blijven. En dus niet gaan stilzitten en bij de pakken neergezitten.
Nee.
Dat is gewoon het slechtste wat je kan doen. Het maakt niet uit wat voor situatie het is, maar ga iets doen. Weet je, kom in actie. Dus dat is nummer één. En dan gaan we later wel kijken wat dan precies en of het allemaal goed was geweest.
Ja.
Maar probeer elke stap een stap vooruit te zetten en in beweging te blijven.
Ja,
of het nou echt letterlijk is of figuurlijk.
Maar iets, gewoon doen.
Ja, doe iets. Ja, kom in actie.
Maar dan zou ik wel meteen denken van, ja, maar straks doe ik het verkeerde of misschien...
Ja, dat snap ik. Maar ja, daarvoor kan je dus trainingen doen en oefeningen doen. Ja, en je hoeft niet altijd 100% alles goed te doen, weet je wel. Dat is ook onmogelijk.
Nee, klopt.
We zijn allemaal mens. We maken ook fouten. Maar leer ervan en pas je plan aan en ga weer door.
Ja, mooi. Hey, jij hebt als het goed is ook een item meegenomen vandaag.
Ja.
Pak hem er even bij.
Ja, dit is een tourniquet. Nou, dit is oranje, je hebt verschillende kleuren. Wat is een tourniquet? Tourniquet is eigenlijk een middel, een product om heel snel en effectief een bloeding, een levensbedreigende bloeding te stoppen aan een arm of een been. Nou, waarom dat dit item? Ik ben natuurlijk Special Force Medic geweest. En de training die ik ook geef om weerbaarder te worden, bestaat onder andere uit weerbare skills, weerbare vaardigheden. En medisch handelen, of EHBO plus noem ik het maar eventjes.
Mm-hmm.
Het aanleggen van zijn tourniquet is er één van. Natuurlijk willen we bijvoorbeeld dat iedereen kan reanimeren en een AED kan gebruiken als een defibrillator. Maar als we het hebben over wat serieuze verwondingen, een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of er ontstaat een grote crisis en je kan niet 1 in 2 bereiken. Dat is natuurlijk wel goed om te weten hoe je bijvoorbeeld zo'n bloeding kan stoppen als iemand bijvoorbeeld van de trap valt. Of iemand valt door glas heen of er gebeurt iets ernstig, een geweldsincident. En de tourniquet staat voor mij eigenlijk symbool daarvoor, voor dat stukje weerbaarheid. Het doet pijn, het is heel erg ingrijpend, maar het moet wel gebeuren. Wat ik net al zei, van kom in actie. Zo'n tourniquet is echt voor mij ook een beetje symbool in die zin van, als je dit moet doen, dan is het ook echt... dan moet je full pool erin gaan. Dan moet je er echt ervoor gaan. Mensen die dit kunnen doen, die vinden, daar heb ik enorm veel respect voor. Want dit gaat altijd gepaard met ontzettend veel stress.
Zo.
En dat kan je natuurlijk trainen en dan kan je mee dealen. En dat doen we ook bijvoorbeeld in onze trainingen. Maar ja, ik vind daarom wel een item die ik, ja, die ik zelf al bijna altijd bij me heb.
Ja?
Ja.
Dat is goed. Ja,
ja, noem me paranoïde, maar...
Nee, ja, je hebt gelijk. Ja,
het zit gewoon in mijn systeem. Hè. Bijvoorbeeld dat als er iemand... Ik rijd nu zo meteen naar huis en er is een motorongeval of een verkeersongeval geweest. En iemand met een stuk metaal heeft iets geraakt en er komt heel veel bloed uit. Ja, heel naar, maar ik wil dan wel kunnen doen, weet je wel. En natuurlijk kan je druk houden, maar dit is zo effectief. Kan je gewoon heel snel zo'n bloeding mee stoppen. En het is relatief simpel.
Ja.
Je kan iedereen hier in de zaal of in de 5 minuten dit leren.
Klopt.
En dan kan je heel snel zo'n bloeding stoppen.
Ja, dat is echt zo. Dus deze heb je ook gewoon standaard in je auto liggen?
Ja, in mijn tas meestal. Ja.
Wat goed,
op reis bij me. Ja.
Wow, wat goed.
Ja.
Heb je hem wel eens moeten gebruiken?
Ja, 1 keer moeten gebruiken. Ja. Ja.
Oh, wow.
Een verkeersmotorongeval. Ja.
Maar rij jij dan zeg maar langs een ongeval en dan... Je gaat gewoon bij elk ongeval stoppen? Of,
Nee, dat zeker niet. Alleen in dit geval was er gewoon echt dringend hulp nodig. Had die man best wel veel weefselschade, zeg maar, aan zijn onderbeen.
Mm-hmm.
En moest er gewoon heel snel een tourniquet worden aangelegd. Ja, want hij verloor gewoon heel veel bloed.
Maar jij, hoe kwam je bij dit ongeval? Reed je
voorbij? Ik reed langs, ja. Ja.
Oh, joh. Maar was er nog geen hulpdienst bij?
Of? Nee, maar...
Jee, ja. En als er wel dus hulpdiensten bij zijn, dan rij jij wel door? Of
ja, over het algemeen rijd ik dan door. Ik krijg ook wel eens van die reanimatiemelding op mijn telefoon. Nou, in Amsterdam ben je nooit als eerste te plaatsen, dat is alleen maar goed.
Mm-hmm.
Dus als ik zodra ik zwaailicht die sirene zie of hoor, dan rijd ik meestal wel door.
Ja, oké. Okay.
Maar hetzelfde geldt voor ongevallen. Maar als je op het moment die ongeval ziet en er is niemand bij.
Jeetje, wat goed.
Ja, dan ik zie mezelf als een first responder in die zin. Dan wil ik wel iets kunnen doen. Ja.
Supergoed inderdaad, wauw. Ja. Oh, dit is inderdaad, als meerdere mensen dit nou kunnen en andere skills, dan...
Wow. Ja, ik zie het echt als een weerbare skill. En er zijn natuurlijk veel meer weerbare skills die je kan ontwikkelen. Stressmanagement of alternatief koken is ook een weerbare skill. Want als je,
alternatief
koken.
Oké. Okay.
Als je stromen eruit ligt voor langere tijd.
En hoe, wat is dat dan?
Nou, hoe maak je bijvoorbeeld een warme maaltijd klaar? Heel veel mensen kunnen dat niet.
Hoe doe ik dat? Ik heb geen idee.
Nee, precies. Dat is dus een skill.
Ja.
Ik noem dat een weerbare skill in die zin. Want heel veel mensen weten dat niet.
Nee.
En je denkt er waarschijnlijk ook helemaal niet bij na.
Nee, maar nu denk ik wel van hoe... Ja, ik heb zo'n gaspit in mijn pakket. Oh, dat is het antwoord.
Bijvoorbeeld, ja.
Dat is het antwoord.
Ja, zo zijn er natuurlijk 100 andere dingen die je kan doen. Okay, en het medisch handelen, EHBO binnen de... Maar in de volksmond, dat is de een van die weerbare skills. Maar ik denk wel een hele belangrijke.
Jazeker.
Ja.
Wauw.
Ja.
Had jij nog meer in je, wat je wil laten zien?
Ik had nog 2 items meegenomen. Er zijn eigenlijk 2 schildjes van de eenheden waar ik bij heb gezeten.
En welke
zijn enerzijds, rechts de BSB. Vind ik al een mooie tekens. En je ziet een leeuw.
Ja.
En die is eigenlijk in de schaduwen. Dus bij de BSB opereer je veel onder de radar in de schaduwen. Maar je bent toch, leeuw is toch verkrachtig en vastberaden naar je daadkracht. Dus dat vind ik een mooi schildje van de eenheid waar ik dan bij heb gezeten.
Ja.
En anderzijds dan ook de luchtmobiele waar ik eigenlijk 10, 11 jaar ook heb gezeten.
Ja.
Onder andere als leidinggevende.
Heel
toch
gaaf.
Een heel belangrijk deel van mijn leven heb ik daar... toegewijd gewerkt. Dus dat vond ik wel 2 mooie items ook even mee te nemen.
Oh, wat gaaf.
Ja.
Wat gaaf dat jij dit hebt.
Ja,
en hebt
mooie.
Gedaan.
Ja, bedankt. Ja.
Heb je ze ook gewoon ergens om thuis hangen? Mag
ik heb ze ergens in de kast staan. Maar was speciaal voor deze
maar
gelegenheid.
Maar wel dat je ze
afgestopt.
Kan zien? Of,
wel, maar ik ben ook niet zo dagelijks mee bezig hoor.
Vind ik zo raar. Niemand heeft echt een ding prominent ergens op de muur hangen.
Nee, ik ben ook niet zo van... Kijk, ik praat nu wel veel over mezelf, omdat het natuurlijk een podcast is. Maar
stel,
het is ook niet van, kijk eens, komt iemand thuis van, loop even mee. Ik laat even, als iemand daarna vraagt, prima. Maar ik ben ook niet zo van dat ik de hele tijd daarmee bezig ben of zo.
Nee, niet
als
iemand even binnenkomt. Nou,
ik heb een museumtje thuis. Nee, dat zo ben ik niet.
Nou ja, ik zou het wel begrijpen als je dat wel zou doen, want ik zal het
niet. Sommige mensen die hebben er ook niet zoveel mee, wat ik ook wel snap, weet je wel. Dus dat is allemaal prima.
Ja, maar het is niet zomaar iets... helemaal niet zomaar iets.
Maar heel veel mensen doen iets, wat mij betreft, wat niet zomaar iets is, weet je wel. Mensen werken in de zorg of in een ziekenhuis of doen iets anders waar ik ook zeg van, respect, weet je wel. Of iets heel anders moois, of die hebben een mooi project of een mooi bedrijf opgericht. Ja, dat verdient ook respect, weet je wel. Dus het is ook niet zozeer, kijk mij bij Defensie ontzettend te hebben gewerkt.
Nee. Ja,
zo sta ik er niet in ieder geval.
Nou, wel mooi, het siertje wel.
Nou ja, bedankt. Ja. maar zo ben ik echt.
Dus, dat geloof ik ook inderdaad. Ja, heel vet. En ik zie nog iets roods naast je liggen.
Ja, iets roods. Nou ja, we hadden het net over dat voorbereiden op noodsituaties.
Ja.
Je hebt hem ook, hè? Dat schopbestendige noodpakket heb je van bij gekregen. Ik vond het ook wel een mooi item om dat ook te laten zien. De noodradio. En mensen denken van, vaak, wat moet er in een noodpakket? Nou ja, dit is nummer 1 eigenlijk, je item in je noodpakket. Omdat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld betrouwbare informatie te krijgen als er echt iets grootschaligs plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld weer aan zo'n langdurige stroomuitval. En helaas, en dat is niet om mensen dan helemaal angst in te boezemen, in tegendeel. Maar het gaat wel een keer gebeuren, of het nou bewust is of onbewust. Maar het gaat een keer voor langere tijd, de stroom zal een keer uitvallen. En dan hebben we het echt over een totale stroomstoring.
Ja.
En het is natuurlijk wel cruciaal dat je dan, als je niet meer op social media kan of op tv aan kan doen, dat je dan weet wat er aan de hand is.
Ja.
Het is niet zo vervelend dus als dat je thuis zit en alles is donker.
Zo.
En je weet niet wat er aan de hand is. Dat zorgt echt voor ontzettend veel onrust.
Och, mega.
Maar als je dan gewoon met heel simpel, het is dan een speciale noodradio die je ook nog eens een keer kan opwinden als de batterij op is, weet je wel.
Nee joh,
je kan ook gewoon een radiootje batterij kopen voor een tientje. Bij een discount winkel.
Ja.
Maar dan kan je gewoon afstemmen op je lokale noodfrequentie. Dus zoek hem gewoon op. Die vind je bijvoorbeeld op de site van de gemeente.
Mm-hmm.
Dan krijg je gewoon betrouwbare informatie. Tot je van, dit is er aan de hand. Dit is wat je moet doen.
Ja, ja, ja.
Dit is de verwachting, wat er gaat komen.
Dat is ook zo. Want je hebt natuurlijk je telefoon en zo. Dat gaat op een moment, is die leeg of internet doet het niet.
Overbelast of internet valt uit. Dat gaat na een paar uur kan dat al gebeuren. Ja.
Oh, dus het is inderdaad echt superbelangrijk.
Okay, mensen raken al in paniek als Instagram voor 20 minuten uit ligt.
Ja, nou ik.
Dus dat wordt nog wat als het...
Ik
vind het ook vervelend. Maar kijk, dit is natuurlijk wel wel cruciaal om te hebben.
Nee, tuurlijk. Ja, wauw, wat goed.
Ja.
Derk, ik heb nog één laatste vraag voor je. En dat is, welke les zou jij de kijker, de luisteraar willen meegeven vandaag?
Welke les?
Ja.
Ga eens kijken naar ademhalingsoefeningen. Als er iets, als er een soort krachtige supertool is in je dagelijkse wat je doet. En iedereen ervaart dagelijks stress. En dat is ook waar ik heel veel aandacht aan besteed in mijn trainingen en opleidingen. Is het omgaan met stress. Iedereen ervaart stress, of je nou wil of niet, maar iedereen heeft stress. Ik ook, jij ook, iedereen thuis ook. En op het moment dat jij ademhalingsoefeningen kan toepassen op het juiste moment, dan kan je echt je stressniveau weer terugbrengen naar een niveau waarbij het acceptabel is. Want stress heeft vaak een beetje een negatieve associatie. Maar stress kan je juist heel erg helpen. Dat heb ik zelf ervaren, dat heb jij ook ervaren, denk ik. Maar je moet wel op het juiste moment en de juiste dosering zijn.
Ja.
En op het moment dat jij op een bepaalde manier kan ademhalen, dat kan bijvoorbeeld box breathing zijn of scan and breathe en allerlei ademhalingstechnieken. Maar ik zou zeggen, het is een soort life hack, wil ik bijna zeggen. Ga iets met je ademhaling doen. En het hoeft niet een hele ijsbadsessie gelijk te zijn. Dat mag wel natuurlijk. Maar ik heb ook een hekel aan ijsbaden. Ik doe het ook niet.
Nee, joh.
Maar ademhaling, als je daarop kan focussen. Je kan dat jezelf aanleren om op het juiste moment die ademhalingstechnieken te doen. Ja, dat gaat je echt in alles helpen. Dus dagelijks, maar ook een sollicitatiegesprek. Of je hebt een keer iets wat je stress geeft. Of je hebt gewoon stress door dingen in het leven.
Ja.
Iedereen wel eens een keer heeft. Pak een paar minuten voor jezelf. Doe een ademhalingstechniek. Nogmaals, er zijn tientallen verschillende.
Ja.
Dat zou maar echt mijn tip zijn om echt sterker en krachtiger, maar ook gewoon gezonder en gelukkiger in het leven te staan.
Ja, ja. Mooie tip. Dankjewel. Ja,
graag gedaan.
En dankjewel voor vandaag.
Jij bedankt voor de uitnodiging, Denise. Ja, superleuk om hier geweest te zijn.
Nou, wat goed om te horen. Dan wil ik jullie ook bedanken voor het kijken en het luisteren naar seizoen 4 van Tot het Uiterste. Vond je het nou een leuke aflevering? Geef dan op YouTube een duimpje omhoog of op Spotify 5 sterren. En wie weet, tot de volgende seizoen. Doei! Thank you.